Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 15. Die avond was ze wat stil en afwezig. Het viel mevrouw Snoei op. Wat mankeert Els? Informeerde ze bij haar man. Dokter Snoei keek bezorgd. Ik denk dat het mijn schuld is, zei hij eerlijk. Mevrouw Snoei was een vrouw als alle andere vrouwen. Ze wilde beslist weten wat er aan de hand was. De dokter vertelde het haar. Hij wist al bij voorbaat dat ze er toch achter zou komen. Ik dacht dat ik zo goed gehandeld heb. Ook in het welzijn van Els, besloot hij. Mevrouw Snoei knikte. Je hebt gelijk, Henk. Je weet hoe moeilijk het bij ons lag. Ik wilde je hebben en hoewel alle kennissen zeiden dat ik een dwaas was, toch ben ik erg blij dat ik jou heb. Ik zou je nooit willen ruilen voor een man van adel. Ik hou zo ontzettend veel van je. Al was je een vuilnisman geweest, dan had ik nog met jou willen trouwen. Dokter Snoei keek even rond of er niemand in de buurt was. Er was niemand en hij drukte zijn freule aan zijn hart. Een genie, zei hij, al had je Kaatje geheten en de dochter van een voddenboer geweest, dan had ik je toch willen hebben. Jij bent het en geen ander zou er ooit zo'n grote plaats kunnen innemen. Eugenie maakte zich los uit zijn omarming. Toch is het naar voor Els, zei ze. Frits? Frits dacht dat hij goed deed om haar mee uit te nemen. Op zichzelf is daar natuurlijk niets tegen. Uit de houding van Els kunnen we wel zien dat zij daar juist anders over dacht en meende. Dat Frits verkering met haar zocht. Ik weet het niet, maar ik geloof dat dit niet het geval was. In onze kringen komt dat wel meer voor. Bovendien, dat geef ik toe, is Els niet de eerste de beste. Ze is een boerendochter, goed ontwikkeld en bovendien erg knap van gezicht. Eigenlijk is het een akelig misverstand. Op haar kamer huilde Els hete tranen. Ze moest zichzelf bekennen dat ze op Frits van Nespen had gehoopt. Ze had gedacht dat heel de polder zou opkijken als ze met haar jonkheer haar opwachting zou maken op de boerderij van haar vader. Vader Teun zou tevreden zijn geweest. Geld op de voorhand en in de toekomst zou zijn adellijke schoonzoon een bekend dokter worden. Het zou ongetwijfeld genoeg voor Teun Roosendaal zijn geweest, als hij dat had mogen meemaken. Hij had tegen zijn boerenvrienden kunnen zeggen: mijn Els heeft het goed gedaan, daar in de stad van Dordt. Ze gaat binnenkort trouwen met een dokter. En geen gewone dokter, nee, een jonkheer. Van Nespen tot Zevenaar heet hij. Een man die erfgenaam is van een groot kasteel en veel pachtboerderijen. Ja, ja, mijn dochter heeft het wel erg goed geschoten. En nu? Niets van dat alles. Frits had haar vanmiddag te verstaan gegeven dat hij haar wel tot zijn kennissenkring rekende en haar vriendschap op prijs stelde, maar ook niet meer dan dat, beslist niet. Die ontzaglijke teleurstelling hield haar uit de slaap. De klap was te groot geweest. Onbewust van het verdriet van zijn dochter was Teun Roosendaal erg tevreden dat Gerrit op stee bleef. Gelukkig, die had zijn plan om koetsier te worden op de Dordtse paardentram laten varen. Barend was druk in de weer met zijn plannen om binnenkort te trouwen. En hij had al een paar keer gesproken met boer Kwartel, die dat plan van harte toejuichte. Die zette alle benen uit om een aardig renteniershuisje te laten bouwen, om daar met zijn vrouw in te trekken. Je kunt dan met mijn dochter direct op de boerderij, en ik hoop dat je vader je op de polder kan missen. Je hebt trouwens nog een jongere broer thuis. Wel, zal je vader een knecht meer moeten nemen. Ik ben blij dat ik het straks eens wat kalmer aan kan gaan doen. Ik ben nog wel goed en gezond, maar ik kan toch merken dat de jaren gaan klemmen. En al dat werk gaat me heus niet in de koude kleren zetten. Gerrit werkte gewoon stug door, zoals hij altijd deed. Teun moest zeggen dat Gerrit ongetwijfeld een goede boer zou worden, hoewel hij er andere meningen op nahield dan zijn vader. Gerrit trok nu eenmaal meer op de Leeuwenburgen aan. Afijn, een mens had zichzelf niet gemaakt. Als Gerrit nu maar goed op eigen benen kon staan, dan zou hij ook wel inzien dat je als boer zo hard als een spijker moet zijn om je te kunnen handhaven. Dat was trouwens de overtuiging van vader Teun. Toch zouden de beproevingen vader Teun niet worden bespaard. In die beproevingen speelde een rank zwartharig meisje van de Zuiddijk een grote rol. Aan de Zuiddijk woonde een hele reeks van jaren een grote, zwijgzame man. Franks van Dieren was zijn naam. Deze Franks van Dieren was mandemaker, een beroep dat hier in de Hoekse Waard niet zo algemeen is. Meestal komen de mandemakers uit de streek der grote rivieren en worden meer in de buurt van Hardingsveld gevonden. Daar is het rijshout goed materiaal voor het maken van manden. Toch was de Franks van Dieren hier een 30 jaar geleden neergestreken aan de Zuiddijk. Hij was er een mandemakerij begonnen. Er is wel niet zoveel geschikt hout voor kwartsmangden en boodschappenmangden en al dat gesnor in de buurt, maar het groeit er toch wel. Bovendien kwam die mangdemaker uit de buurt van Hardingsveld. Hij was al getrouwd toen hij het kleine huisje kocht aan de Zuiddijk. En zijn vrouw was een kleine, stevige vrouw met inktzwart haar. Het was een armetierig bedrijfje. Maar de stille, zwijgzame Frank zette door. En waar rampel, hij begon langzaam maar zeker het vertrouwen van de boeren te winnen. Hij maakte goede manden en hij was niet duur. Er zijn nogal wat manden nodig in de landbouw. Zijn vrouw hielp mee en zo verdienden ze goed de kost. Hij zal zo'n jaar of 10 daar bezig zijn geweest toen zijn vrouw in verwachting raakte. Er werd een dochtertje geboren dat de naam Keetje kreeg. Franks van Dieren was een eenzelvig man die zich nergens aan te buiten ging. Keetje werd wel naar de eis in de kerk van de polder gedoopt, want Franks en zijn vrouw waren hervormd. Toch liepen ze de kerk niet plat. Al spoedig begrepen de bewoners van de polder dat die van Dieren een gezelschapsman was. Op de doordeweekse avonden ging Franks en zijn vrouw vaak naar Strien, waar gezelschappen werden gehouden. Dikwijls ging daar een oefenaar van de greup ook heen. Iedereen kende van der Stelt wel. Keetje zal een jaar of 10 geweest zijn, toen haar moeder ernstig ziek werd en kwam te sterven. Sinds die tijd werd Franks van Dieren nog stiller, werkte nog harder en zorgde intussen wel goed voor zijn Keetje. Nu was Keetje bijna 20 jaar geworden. Ze hield het huisje goed schoon en nu zorgde zij voor haar vader. Er kwamen niet veel bewoners van de polders bij Franks van Dieren over de vloer. De enige vaste gast was Tinus Vermeer. Tinus kon met zijn viervoetige vriend Casey soms uren in de schuur van de mandemaker doorbrengen. De hond viel zo in de smaak van de stille Frans dat hij nu zelfs bezig was een mooie platte mand voor het dier te maken. Hij was al een hele tijd aan bezig, want zijn gewone werk ging door. Bovendien maakte hij een figuur in de bodem van de mand van gekleurde tenen. Tinus had met belangstelling toegekeken hoe Frans bezig was met de gekleurde tenen. Frans, zo'n mand kan ik niet betalen, zei hij lachend. De stille Frans kauwde op zijn grijze snor. Dat kost niks, zei hij kortaf. Ik wil er iets moois van maken. Natuurlijk kan de Tinus het rankekeetje ook. Ze was net zo stil als haar vader, maar wel vriendelijk. Op een keer gebeurde het dat Gerrit Roosendaal aan het werk was achter het huisje van de mandemaker. De Roosendaals hadden daar een paar gemeten land. Terwijl Gerrit daar bezig was grappels uit te maaien en hij zijn seis wilde wetten, sneed hij zich geducht in de hand. Zijn rode zakdoek was snel doordrenkt van bloed en Gerrit begreep dat hij water moest hebben en dat zijn hand goed verbonden moest worden. Hij rapte zich naar de dijk en liep het erf van de mandemaker op. Hij riep aan de achterdeur, volk! Uit de schuur kwam Frans van Dieren. Hij zag de gewonde hand en riep, Keetje! Wat is er, vader? Vroeg Keetje uit het achterhuis. Roosendaal heeft een ongeluk gehad. Wil je zijn hand wassen en hem verbinden? De zwartharige Keetje kwam naar buiten en zei, kom in de loods, Roosendaal, ik zal je helpen. Frans van Dieren knikte kort naar Gerrit en ging toen terug aan zijn werk. Ik sneed me geducht toen ik daar bezig was mijn zeis aan te zetten, zei Gerrit. Als je het een beetje verbindt, ga ik naar de stee. En als het niet ophoudt met bloeden, zal ik naar de dokter van Maasdam moeten. De knappe Keetje putte een akerwater en zei, ga op die stoel zitten, Roosendaal. Ik zal eerst die hand eens goed wassen en dan zal ik hem in de zalf zetten en die hand goed verbinden. Ik ben het gewend, want vader jaapt ook nog wel eens in zijn handen. De hand werd goed gewassen. Dat Gerrit op zijn lippen moest bijten om niet oud te zeggen. Even op je tanden bijten, Roosendaal, zei Keetje vriendelijk. Het heeft wel goed gebloed, maar ik doe er wat jodium op en dat bijt nogal. Of het beet. Vlug en handig verbond Keetje de hand met wit linnen. Waarschijnlijk een oud kussensloop, dacht Gerrit. Zo, Roosendaal, ik heb gedaan wat ik kon, zei Keetje. En ze keek met haar donkere ogen Gerrit aan. Dat moment was beslissend in het leven van Gerrit Roosendaal. Hij keek diep in zo'n paar prachtige ogen, dat hij duizelde. En heus niet van bloedverlies. Noem me geen Keetje, noem me geen Roosendaal Keetje, zei hij warm. Noem me gewoon Gerrit. Ik wil je ten hoogste bedanken voor je prima hulp. Wat moet het kosten? Er kwam een kleur op de wangen van Keetje van Dieren. Zulke dingen mag je niet zeggen, Gerrit, zei ze. Denk je dat we mensen van dat slag zijn? Gerrit Roosendaal zweeg bedremmeld. Ik zal eerst je zakdoek uitspoelen in de aker, zei Keetje. Bovendien heb ik de koffie bruin. Ik roep vader en we drinken eerst koffie. Of heb je geen tijd? Gerrit keek naar zijn verbonden hand. Ik heb tijd en ik drink graag koffie hier, zei hij. Ik vind dat ik je veel last bezorg. Weer keerden de donkere ogen naar Gerrit. Keetje van Dieren keek Gerrit onderzoekend aan. We zijn in de wereld om elkaar te helpen, Gerrit, zei ze. Wie dat niet doet, handelt niet naar het woord. Die Gerrit Roosendaal wist niet of hij wakker was of dat hij droomde. Vader, koffie, riep Keetje. Gerrit stond op en liep achter Keetje naar de woonkeuken. Nieuwsgierig keek hij het vertrekje rond. Het was er eenvoudig, maar kraakzindelijk. De mandemaker kwam de keuken binnen en bekeek rustig de verbonden hand van Gerrit. Kun je je vingers bewegen? Vroeg hij. Dat gaat goed, zei Gerrit. Dan zijn er geen pezen geraakt, zei de mandemaker en ging in een rieten zorgstoel zitten. Keetje schonk de koffie in. Zwijgend dronken ze koffie. Seizen zijn altijd gevaarlijk, zei de mandemaker in gedachten. Niet alleen voor de man die ermee omgaat, maar ook voor het gedierte des velds. Bij ons in Hartjesveld woonde in der tijd een boer. Die werd op latere leeftijd krachtdadig bekeerd. Ik was toen een blaag van een jaar of 10. Ik hoor het die man nog zeggen. Toen ik in mijn eerste liefde was, liep ik de kikker voor de zeis of hij niet gemaaid werd. Voor die tijd haalde ik maar door, maar toen stopte ik even om zo'n diertje weg te laten springen. Zelfs vinden muzen een huis, o heren. Hij haalde zijn tabaksdoos tevoorschijn en stopte een verse pruim achter zijn kiezen. Drink nog gerust een kop koffie, Roosendaal. Als die hand nu dicht is, zou ik hem vandaag maar niet foxeren, want anders gaat hij weer bloeden. Hij knikte tegen Gerrit en verliet de keuken om naar zijn werkplaats te gaan. Gerrit keek hem verbaasd na. Zullen we nog een kop koffie drinken, Gerrit? Vroeg Keetje. Als je nog hebt, dan graag, zei Gerrit eerlijk. Hij bekeek met welgevallen de slanke Keetje. Ze had niet alleen een rank figuurtje, maar hij vond haar ook erg handig. Ja, ze viel steeds meer in de smaak bij de boerenzoon. Ten slotte moet Gerrit toch met goed fatsoen vertrekken. Hij weifelde bij de deur, voor hij in zijn klompen schoot. Mag ik nog eens terugkomen, Keetje? Vroeg Gerrit zacht. Hij keek Keetje vragend aan. Keetje keek snel naar een andere kant. Als je daar behoefte aan hebt, mag dat best, zei ze rustig. Ik hoop dat je alleen niet vergeet dat jij een boerenzoon bent, Gerrit. Dat staat hier helemaal buiten, zei Gerrit afwerend. Dat weet ik zo net nog niet, was het antwoord. Maar je bent wel welkom, dat wel. Gerrit Roosendaal keerde terug naar zijn arbeid. Hij greep de zeis, maar hij liet die met een kreet van pijn weer vallen. Gerrit begreep dat het eigenlijk niet ging om het maaien verder voort te zetten. Wanneer de gewonde hand gebruikt werd, viel dat maar lelijk tegen. Teleurgesteld keek hij naar het werk dat hij gedaan had. Dat moest dan op een andere keer maar afgemaakt worden. Nu ging het niet. Hij wikkelde een stuk van een jute zak om de zeis en ging op huis aan. Onderweg dacht hij niet aan het werk dat hij in de steek moest laten. Hij dacht aan de donkere ogen van Keetje van de mandemaker. Verbazend, wat een lief kind was dat. Wat had ze hem keurig verbonden. En wat kon dat dingetje lekkere koffie zetten. Gek eigenlijk, dat hij nooit op dat zwartharige meisje had gelet. Hij had haar toch dikwijls genoeg gezien. Ze had niet direct nee gezegd, toen hij vroeg of hij terug mocht komen. Ze had gezegd, Als je daar behoefte aan hebt, mag het best. Ik hoop dat je alleen niet vergeet dat je een boerenzoon bent, Gerrit. Wat maakt dat nou uit? Vroeg Gerrit zichzelf af. Ja, voor zijn vader zou het veel uitmaken. Dat wist Gerrit zeker. Veronderstel dat het wat werd. Dan zou vader weer in alle staten zijn. Keetje was geen boerendochter. Moeder Maartje schrok toen ze de gewonde Gerrit zag. Gerrit vertelde dat hij zich lelijk aan de zijs had opengehaald en een grote jaap in zijn hand had. Keetje van de mandenmaker had de wond gewassen, er een bijtend goedje op gedaan en zijn hand verbonden. Nou zeg, dat heeft Keetje goed gedaan, vond moeder. Je kunt zeker niet verder maaien met die hand. Nee, dat gaat niet, moeder, zei Gerrit. De mandenmaker zei dat er geen pezen geraakt zijn. Ik kan mijn vingers wel goed bewegen. Ik hoef er dus niet mee naar de dokter op Maasdam. Alleen zal ik die hand wel rust moeten geven. De hand kreeg rust. Gerrit werd die nacht wel 3 keer wakker, omdat hij op de hand was gaan liggen. Dan schoot hij met een kreet van pijn omhoog. Die nacht bleef hij ook 3 maal een poosje wakker. Niet van de pijn, maar omdat hij weer het ranke figuurtje van de dochter van de mandenmaker voor zich zag. Gerrit had in zijn jonge leven wel meer met meisjes kennis gemaakt. Nooit echter had een meisje zo'n indruk op hem gemaakt als de rustige, zelfverzekerde Keetje van Dieren, met haar eigenaardige, zwijgzame vader. Je bent een boerenzoon, zei hij tot zichzelf. Maar je bent een rare boerenzoon. Je wilde koetsier worden bij de Dordtse paardentram, en het was Tienis de Wijsgeer die je tot andere gedachten bracht. Nu kom je door een ongelukje in aanraking met een zwart mandenmakersmeisje, en nu staat je hart opeens in vuur en vlam voor dat kind. Gerrit, jongen, dat past toch een boerenzoon niet? Laat je vader het maar niet horen. De man zou zich geen raad weten. Ten slotte viel hij in een diepe slaap en versliep zich. Vader Teun, over het algemeen een man die niet met zich laat spotten, had gegromd. Laat Gerrit maar liggen. Hij kan toch niet melken met zo'n verbonden hand. Die morgen moet de gewonde hand toch weer worden nagezien. En daar moeder Maartje daar zo'n handigheid niet in had, was het Neeltje de Penning die de hand voorzichtig uitpakte. Hij zag er mooi uit. De wond was dicht en Neeltje zette de hand goed in de purenbalsem en deed daar best de hand net zo goed te verbinden als Keetje. Ze slaagde daar niet helemaal in, maar Gerrit vond dat ze het er wel best vanaf had gebracht. Weet je wat je doet, Gerrit? Zei de trouwe dienstbode. Ik kan het niet zo goed. Ga vanavond maar even naar Keetje toe en vraag haar de hand nog eens goed te verbinden. Dan kan het verder wel af met een sleuf. Dat vond Gerrit een goed idee. Neem wat eieren voor die mensen mee, raadde vader Teun. Ze hebben jou keurig geholpen en voor wat, hoor wat. Zo gebeurde het dat de volgende avond Gerrit met een mandje eieren, volk, riep aan de achterdeur van het huis van de mandenmaker. Keetje kwam voor. Kijk eens aan, zei ze, je bent er al gauw bij. Hoe gaat het met je hand? Nou, die gaat goed vooruit, zei Gerrit, terwijl hij zijn mandje met eieren op tafel zette. De complimenten van mijn vader en moeder. Hier zijn wat eieren voor de verleende en nog te verlenen hulp. Dat hoeft helemaal niet, zei Keetje, terwijl ze kleurde. Wat bedoel je met nog te verlenen hulp? Nou, de verbankt heeft Neeltje de panning aangelegd, maar het zit niet zo goed als dat van jou. Kom dan maar binnen, zei Keetje. Bedankt voor de eieren, maar ik had ze liever niet. Het is net of ik er nu voor betaald moet worden. Daar houd ik niet zo van. Vader is naar Tines Vermeer. Ik ben alleen thuis en ik hoop dat je dat niet verafventreerd vindt. Niks verafventrerend, zei Gerrit. Ik vind het geschikt, want ik wil niet alleen een nieuw verbankt. Ik wil ook eens met jou praten. Ik vind je vader best een aardige man. Maar ik heb jou liever alleen. De zwarte ogen van Keetje boorden diep in die van Gerrit. Ze aarzelde even. Ik weet niet of dat nu wel pas geeft, zei ze. Maar ik vertrouw jou. Kom binnen. Gerrit Roosendaal. Gerrit Roosendaal was nog nooit zo toegesproken. Zijn hart klopte in zijn keel. Wat een wonderlijk meisje was dit Keetje. Vlug en handig legde Keetje een nieuw verbankt en zei dezelfde woorden als Neeltje de panning. Laat dit verbankt nog 2 dagen zitten en dan kan het verder wel met een sleuf. Je heelt goed en dat is een teken van gezondheid. Wel, als ik niet goed gezond was, zou dan de wond niet zo vlot dichtgaan? Vroeg Gerrit verwonderd. Als je bijvoorbeeld last had van suikerziekte, dan beslist niet, was het antwoord. Wat ben jij bij de tijd? Zei Gerrit bewonderend. Ik heb het nog nooit gehoord. Neem het gerust van me aan, zei Keetje. De dochter van de zwarte Frans, de mandemaker, weet wel wat van verschillende ziektes af. Dat heeft hij haar al geleerd. Gerrit keek met welgevallen naar zijn keurig verbonden hand. Kom maar, in de voorkamer, zei Keetje. Wil je koffie? Graag, als ik je niet ontrief, zei Gerrit vlug. Anders zou ik het niet gevraagd hebben, zei Keetje en ging naar de woonkeuken om koffie te zetten. Gerrit keek intussen de woonkamer rond. Hier was hij nog nooit geweest. Aan de muur hing een grote hangklok met een slinger. Een mooie mahoniehouten linnenkast met een fraai uitgesneden kap, die een vliegende arend voorstellende. Een mahoniehouten boekenrek. Het rek was gevuld met perkamenten bandjes en enkele leren folianten. 2 flinke bedsteden ter weerzijde van de deur die naar de kelder voerde. Hier zouden Keetje en haar vader wel slapen. Er stond een glimmend gepoetst fornuis met op de ovendeur een gekleurd bloemmotief. Op de stevige schoorsteenmantel stonden een paar vazen en een portret in een standaard. Het portret stelde een vrouw voor die sprekend op Keetje leek. Op het portret stond ze bij een tafeltje, waarop een vaasje bloemen stond. Waarschijnlijk de moeder van Keetje, die overleden was. Op de grond lagen geen ermuider matten. En voor de bedsteden aan de kelderdeur lagen kleine bontgekleurde kleedjes. Het zag er allemaal degelijk uit. In de vensterbank stonden 2 grote planten. De ene bloeide. Het was een clivia. Gerrit wist dat secuur, want ze hadden er op de stee ook een. Een verse koffiegeur kwam de kamer binnendrijven. Gerrit snoof ze met welbehagen op. Die Keetje, die kon koffie zetten. Daar was ze al. Ze haalde 2 gebloemde boerenkommen van het theeblad en schonk de keurige koffie in. Ze dronken samen, genietend van de geurige koffie. Het moest nu maar gebeuren, vond Gerrit. Hij kuchte een beetje benauwd. Ik ben vanavond hier om 2 redenen, Keetje, zei hij. De ene reden is dat mijn hand een goed verbank nodig had. Dat is gebeurd. En de tweede reden is dat ik gisteren en vannacht steeds aan jou heb gedacht. Gerrit aarzelde even. Hij merkte dat de zwarte ogen van het meisje strak op hem waren gericht. Ik heb vannacht niet best geslapen, hernam Gerrit. Dat kwam heus niet alleen van mijn hand. Ik heb veel over jou nagedacht. En ik weet het zeker, Keetje, dat ik van je hou. Het zware woord was gevallen. Gerrit staarde naar het bloemmotief op de ovendeur van de kachel. Hij durfde Keetje niet aan te kijken. Het was doodstil in de woonkamer van de mandemaker. Aarzelend richtte hij ten slotte zijn ogen op Keetje. Wat hij toen zag, deed hem de adem in de keel stokken. Hij keek in twee stralende zwarte ogen. Werktuigelijk stak hij zijn twee forse boerenarmen naar het ranke meisje uit en drukte haar aan zijn brede borst. Daar zat die grote Gerrit Groozendaal met op zijn schoot de zwarte mandemakersdochter. Hij hield haar vast of hij haar nooit meer wilde loslaten. Dat zijn ogenblikken in een mensenleven die hij nimmer meer vergeet. Keetje van Dieren had nog steeds geen woord gezegd. Gerrit Roosendaal voelde zijn moed groeien en hij wilde nu meer. Hij wilde dit mooie meisje kussen. Hij boog zich naar haar over. Maar snel als een hinde ontglipte het meisje hem. Ze gleed van zijn knie en toen sprak ze wel. Ze zei, foei, Gerrit Roosendaal, om een arm meisje zo te laten schrikken. Gerrit keek haar verschrikt aan. Zet nu maar niet zo'n arm zondaars gezicht. Wie geeft jou het recht om mij zomaar op je knie te trekken en dan nog te willen zoenen ook? Gerrit wist niet hoe hij het had. Had hij zich dan toch vergist? Moest Keetje niets van hem hebben? Hij kreeg een kleur als een pioenroos. Weer keek hij ontreddend naar de ovendeur en het leek of het bloemmotief hem uitlachte. Een parelende lach deed hem opkijken en hij zag een schaterende Keetje. Snel boog hij zich weer naar haar toe en toen vonden zijn lippen de hare wel. Gerrit, mijn jongen, fluisterde Keetje tussen twee zoenen door. Een golf van geluk sloeg door Gerrit heen. Toch was het de nuchtere Keetje die voorstelde nog eens koffie in te schenken. Onder het koffieschenken zei Keetje, nu moet je eens goed naar me luisteren, Gerrit, mijn jongen. We zullen de werkelijkheid onder ogen moeten zien. Wees gerust, ik hou van je. Daar bestaat bij mij geen twijfel aan. Toen je gisteren met die hand bij mij kwam en je me aankeek, wist ik het tegelijk. Ik wist ook dat jij terug zou komen. Jij mag vannacht slecht geslapen hebben, nu ik ook. Jij bent een boerenzoon. En ik weet zeker dat je vader niet in zijn handen zal klappen als hij hoort dat jij een arme mandemakersdochter als toekomstige vrouw hebt uitverkoren. Ik vermoed dat mijn vader, de mandemaker, er ook niet erg geestdriftig over zal zijn. Er zijn nogal wat leeuwen en beren op onze weg. Laten we ons geheim nog maar wat bewaren. En zeg het over 2 maanden, Als jij er dan nog precies zo over denkt als nu, opnieuw je mening. Dan moet de kogel maar door de kerk. Gerrit had nogal wat bezwaren tegen dit voorstel van Keetje. 2 maanden is voor een verliefd hart toch wel heel erg lang. Hij moest echter toegeven dat vader en moeder Roosendaal waarschijnlijk niet zo blij zouden zijn met een verbintenis met Keetje. Keetje zou er in die tijd eens voorzichtig met haar vader over praten. Verder was het natuurlijk niet zo dat ze elkaar die 2 maanden zouden ontlopen. Oh nee, dat zeker niet. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast, vond Keetje. En daar had Gerrit niet veel tegen in te brengen. Dank u wel voor uw aandacht.